Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 85 en daarvan het vierde vers. Dan wordt genaam van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van het hemels boog. En wat er verder volgt, het vierde van Psalm 85. Zal u worden voorgelezen naar de profetieën van Jeremia en daarvan het 23e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 15. Wij noemen nu Jeremia 23, de eerste 15 versen, maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 119 en daarvan het 88e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jeremia 23, de eerste 15 versen. Wee den herders, die de schapen mijne weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herders die mijn volk weiden, gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt hen verdreven. En heb hen niet bezocht, zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen, uit al de landen waarin ik hen verdreven heb. En ik zal hen wederbrengen tot hun kooien, en ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herders over hen verwekken die hen weiden zullen, en zij zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik den David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Die zal koning zijn, regeren en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen, en dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft, die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waar ik hen uitgedreven had, want zij zullen wonen in hun land. Aangaande de profeten, mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich, ik ben als een dronken man en als een man die de wijn te boven gaat vanwege den Heere en vanwege de woorden zijn heiligheid. Want het land is vol overspelers, want het land treurt vanwege de vloek, de weide der woestijn verdorren, omdat hun loop boos is en hun macht niet recht. Want beide profeten en priesters zijn huichelaars, zelfs in mijn huis vind ik hun boosheid, spreekt de Heer. Daarom zal hun weg hun zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheid. Ze zullen aangedreven worden en daarin vallen. Want ik zal een kwaad over hen brengen in het jaar hunne bezoeking, spreekt de Heere. Ik heb wel ongerijmheid gezien in de profeten van Samaria, die door de Baal profeteerden en mijn volk Israël verleiden. Maar in de profeten van Jeruzalem zie ik afschuwelijkheid. Zij bedrijven overspel en gaan om met valsheid en sterken de handen boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren en iegelijk van zijn boosheid. Zij allen zijn mij als Sodom en haar inwoners als Gomorra. Daarom zegt de Heere, deze scharen van deze profeten alzo, zie, ik zal hem met alsem spijzigen en met gallewater drinken, want van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land. Tot zover.
Dankzegging en voorbeden zal gedaan worden van Maurits Kempeniers, die een positieve tussenuitslag heeft ontvangen en begonnen is met de vervolgkuren. Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, verootmoedig ons voor uw heilig aangezicht, als we tot u naderen in de weg van het gebed om van uw zegen af te smeken over ons samen zijn van deze morgen, waar de deuren van uw huis weer geopend mochten worden, gedeelte van de gemeente zich mocht zetten hier in uw bedehuis, een ander gedeelte dat met ons meeluistert in de woning als gevolg van de omstandigheden. Maar Heere, wat bent u dan goed voor slechte mensen, want als we zien op de week die achter ons ligt, dan moeten we het beleiden dat het ook de beleving van ons hart zou mogen zijn, dat elke dag genoeg had aan zijn eigen kwaad. En dan recht zou u ons voor eeuwig kunnen voorbijgaan. Maar u betoont daarin dat u nog geen lust hebt in onze dood, in onze ondergang, maar daarin dat we ons zullen bekeren en zullen leven. En daarom laat u ook op deze tweede adventszondag nog mest om de boom van ons leven leggen. En dat we dat maar niet vanzelfsprekend zouden vinden, maar dat het eens een wonder zou mogen zijn of een wonder zou mogen worden, dat u nog arbeid aan onze ziel ten koste wilt leggen, dat u met de boodschap van uw woord nog tot ons komt. Ja, de boodschap van hem die gekomen is in deze wereld, waar de gelovigen onder het Oude Testament naar hebben uitgezien, met een groot verlangen, en waar er ook tot op de jongste dag volk zal zijn, dat uitziet naar zijn komst in het hart, Ja, Heere, die dat bij ogenblikken ook mag uitzien naar uw wederkomst op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En wij mensen, wij verwachten het van nature van onszelf, van de dingen van dit tijdelijke leven, van geld en van goed, van rijkdom, van eer, van aanzien. Maar zou u die levende verwachting in ons alle hart willen werken, uitzien naar de verlosser, naar de behouder des levens, naar hem die machtig is om te verlossen. Want immers de Zoon van uw eeuwige liefde kwam in deze wereld om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Heere, zou u dan vanmorgen nog wonderen willen doen in uw bedehuis en thuis, dode zondaren levend willen maken, willen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en tot uw heerlijk licht, uw kerk nog willen uitbreiden onder de kinderen, onder de jonge mensen, de ouderen, ja de oudsten onder ons, waar we toch allen hetzelfde nodig hebben op reis naar de eeuwigheid. Wilt u nog parels hechten aan de middelaarskroon van koning Jezus? U gaat met uw werk toch door, zolang de zon en de maan aan de hemel zullen staan. Wilt u het ook bevestigen, ook op deze dag, in het midden van de gemeente? Maar Heere, dan kent u ook degenen die door u zijn stilgezet op de levensweg, die met het pak van hun zonden en van hun schuld over de aarde gaan en die niet weten hoe ze daarvan verlost moeten worden. Zou u ze bij de hand willen nemen en ze willen leiden tot die geheel enige fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid, en door de ogen zelf van de Heilige Geest een gezicht willen geven op hem wiens komst we ook in deze weken in het bijzonder mogen gedenken, die zichzelf gegeven heeft tot in de dood, ja tot in de dood des kruises, om het verlorene te zoeken, ja in wie alles te verkrijgen is wat we voor de tijd en voor de eeuwigheid nodig hebben. En Heere, dat is niet alleen nodig in het leven van hen die door u bij de aanvang zijn stilgezet op de levensweg, maar het is ook zo nodig ook bij de voorduur in het leven van uw kinderen, om maar alles te verliezen om het in Christus te mogen vinden. Want in hem is toch immers het leven en de zaligheid, en alles buiten Jezus predikt ons de dood en de ondergang. Maak dan plaats voor uzelf, Heere, door de ontdekkende bediening van uw Heilige Geest. Dan maakt u het waar, het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduwen van de dood, over dezelfde zal een licht opgaan. O, dat die zon der gerechtigheid nog zou mogen schijnen in de duisternis van mensenharten, opdat iets van dat licht gezien mag worden. Want in uw licht zien wij het licht. Heere, maak het zo nog wel met uzelf. En wilt u zo'n glans op uw Sion leggen, opdat het ook mag zijn, te midden van een krommen van een verdraaid geslacht, een lichtend licht en een zoutend zout. Zou u de vorst der duisternis aan banden willen leggen? Hij die altijd op de been is om uw werk tegen te staan, wilt u hem schelden? Wilt u voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid? Heere, gedenkt u zo de gemeente met alle noden, met alle zorgen die er zijn. Is u volmaakt bekend? Wilt u zijn met weduwen, met wedunaren? Wilt u zonder steunen en sterken in hun eenzaamheid, dat ze maar met u gemeenzaam mogen zijn? Wilt u hen gedenken die met de beperking door het leven gaan, met u goed en nabij zijn, ook degenen die hen omringen en die hen verzorgen, Zieken, wilt u ze oprichten als het in uw raad kan bestaan? Maar geeft u boven alles de genade van de onderwerping, die toch alleen rust geeft. Bijzonder mogen we u bidden voor Maurits Kempeniers, die een positieve tussenuitslag heeft gekregen en die verdere behandelingen moet ondergaan. Heren, wat hebt u dan tot hiertoe nog wonderlijk welgemaakt? Dat we u de eer daarvoor zouden mogen geven. Want het is immers alles in uw hand. Als u de middelen zegent, heren, dan zullen ze toch ook zijn nut doen. Ik wil hem ook verder gedenken, ook in de behandeling die nog wachten. Dat zijn ogen maar op u geslagen mogen zijn. Van wie ook zijn hulp alleen komen kan. En wilt u verblijden door uw goddelijke daden. Samen met zijn ouders, al degenen die hem lief zijn. Zou u ook willen gedenken, heren, daar waar rouw verdriet is gekomen, denken we ook aan onze geliefde ambtsbroeder dominee Mondriaan, die in de achterliggende week na een kort ziekbed ook het tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. Hij heeft zijn wens verkregen. Hij mocht ingaan in de vreugde zijns heren. Hij mocht hem aanschouwen, van wie hij ook in zijn leven zo vaak en zoveel heeft mogen getuigen van die enige naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid, waardoor ook hij alleen maar zalig kon worden. Niet omdat hij dominee was, maar alleen omdat u naar hem hebt willen omzien, reeds in de stilte van de eeuwigheid. Heere, gedenk ze vrouw, ondersteun en sterk als van onderedelijke armen. Zegent u de arbeid in uw koninkrijk. Overal waar de bazuin van het evangelie mag klinken, dat die bazuin een zuiver en een zeker geluid mag voortbrengen. Helpt u uw knechten, studenten, ouderlingen in de leesdiensten, gaat u ze niet voorbij. Gedenk ook aan uw knechten die niet meer kunnen uitgaan vanwege de leeftijd of vanwege lichamelijke of psychische omstandigheden. Denken we ook aan onze geliefde broeder dominee Meinders. Wilt u hem goed en nabij zijn, heren, in de avond van het leven. O, dat zijn uitzien ook maar mag zijn naar u, de heren. Heren, wanneer komt toch die dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen? Zou u hem willen gedenken die geroepen wordt om uw woord te bedienen? Leidt u hem in de waarheid sterk door uw kracht en schenkt u hem de bediening van uw geest. En dan weet u, heren, dat er een roepstem is uitgegaan van de gemeente op een van uw knechten. Kom over en help ons. O, zou u uw knecht licht en wijsheid willen geven om de weg te gaan die u wilt dat hij gaan zal. En dat ook in het midden van de gemeente in het gebed maar vermenigvuldigd mag worden, verblijd nog door uw goddelijke daden. Heren, gedenken ieder die ook een taak heeft te verrichten in de eredienst, kosten en organist. En zoudt u ons zo nog een goede uur in uw huis willen geven? In uw lieve gunsten, niet om enige verdienst of waardigheid onzerzijds, maar doe het nog uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 98... En daarvan het eerste vers zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God, die wonderen deed. De collecten zijn voor de diaconie, de kerk en het pastorie een onderhoudsfonds. U kunt uw liefdegaven overmaken, de Heere zegenen u en uw gaven. We zingen 98 vers 1. woorden van onze tekst, waar we hebben met de hulp des Heren willen stilstaan. Vanmorgen kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Jeremia 23. En daarvan nader het vijfde vers, Jeremia 23, vers 5. Daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Zie, de dagen komen, spreekt de Heren, dat ik den David een rechtvaardige spruiter zal verwekken. Die zal koning zijn te regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid te doen op de aarde. Tot zover de woorden van onze teksten spreken ons van de spruiten. En we staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats letten we op zijn afkomst. Als we lezen in het eerste gedeelte van onze tekst. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de David een rechtvaardige spruiter zal verwekken. In de tweede plaats staan we stil bij zijn koningschap. Die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn. En in de derde plaats letten we op zijn werk. En recht en gerechtigheid doen op de aarde. Dus de spruiten, zijn afkomst, zijn koningschap en zijn werk. Gemeente, de woorden van onze teksten zijn genomen uit de profetieën van Jeremia. En we weten dat Jeremia heeft geprofeteerd voorafgaande en ook ten tijde van de Babylonische ballingschap. En deze profetie in het 23e hoofdstuk, die dateert uit de tijd voorafgaande aan de ballingschap, toen koning Zedekia regeerde. En van die koning Zedekia, daar kunnen we van lezen in 2 Koningen 24 vers 19, dat hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Evenals zijn voorganger, Jechonia, oftewel Joachim. Het was droevig gesteld met het volk. In het 22e hoofdstuk wordt het soms met zo'n enkel woord tot uitdrukking gebracht in het 29e vers. Als we daar lezen, o land, 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 hoor des Heren woord. Er waren geen herders die het volk waarschuwden om weder te keren tot de Heere. Die hen waarschuwden om de zonde te haten en van de zonde te vlieden. Zelfs de koning en zijn ministers, zij waarschuwden het volk niet. En zelfs de profeten en de priesters, die worden ook in het 11e vers genoemd huichelaars. En zelfs zegt de Heere in mijn huis, dat wil dus zeggen in mijn tempel, is hij de boosheid. Zij die herders voor het volk moeten zijn, zij verleiden het volk, zij verdrukken en zij verstrooien hen. En Jeremia die moet daarover de doodsklok luiden. Hij moet het oordeel van de Heere aanzeggen. Want de Heere die zal over al die zonden ook bezoeking doen. De orde zal worden uitgevoerd. We lezen in het tweede vers, daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herders die mijn volk weiden. Gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt hen verdreven, hebt hen niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid, uw handelingen, spreekt de Heere. Zal volk zal worden weggevoerd in de ballingschap. Maar er zal ook een overblijfsel zijn. Nee, zegt de Heere, dan ben ik ook niet, daarin ook niet afhankelijk van mensen. Maar zoals we lezen in het derde vers. Ik zal het overblijfsel van mijn schapen zelf vergaderen. Uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. En ik zal hen wederbrengen tot hun kooien. En ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Al laten dan de herders de kudden in de steek, toch, zegt de Heere, ik zal een andere herder zal ik verwekken die hen weiden zal. Nee, de Heere die laat zijn volk niet in de steek, want hij is immers de getrouwe, de waarachtige, Al is het dan nog zo droevig gesteld met mijn volk, zegt de Heere. En dan zal ik de zonde niet ongestraft laten. Zal ik ze wegvoeren in de ballingschap? Toch, nee, dat is niet het laatste woord. Er komen andere dagen. Zie, ik hoop bij onze tekst. De dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de David de rechtvaardige spruiten zal verwekken. Dagen zullen komen die in het woord zijn voorzegd. En de vorm van het werkwoord wat hier gebruikt wordt in onze tekstgemeente ziet erop dat het gaat om dagen die reeds bezig zijn om te komen. Zo zeker is de profetie en zo zeker is ook de vervulling van de profetie. Om welke dagen gaat het dan? Wel om dagen waarin een maagd zal zwanger worden en een zoon zal baren en zijn naam Emmanuel heten. Die zoon die de zoon van de Allerhoogste genaamd zal worden. En dan zijn die dagen dan nog ver, maar die dagen die zullen komen, die zijn als het ware reeds bezig om te komen. Want ik, de Heere, heb het gesproken. Al is er dan niets meer over van de heerlijkheid van mijn volk. Er zal er straks nagenoeg nog iets van overblijven van het roemrijke huis van David. Dan alleen maar een afgehouwen dronk. Maar dan zal ik, de Heere, ervoor zorgen dat er een rechtvaardige spruit zal komen. Die zal uit het huis van David voortkomen, dat hij ten David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. En gemeente, dan gaat het, ik moet de kanttekening daar ook nog maar eens op nalezen thuis, een hele lange kanttekening waar heel veel in staat, maar dan gaat het hier om de Christus der Schriften, om de Messias. Die komen zal, God zal hem verwekken. De Heere die gaat zijn belofte vervullen, die hij door middel van de profeet Nathan aan David heeft gedaan in 2 Samuel 7 vers 16. Uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid. Nee, daar had de Heere toen niet bij gezegd wanneer die profetie in vervulling zou gaan. Maar het is wel duidelijk dat het hier over de Heere Jezus gaat, het beloofde vrouwenzaad. Op meer plaatsen in de Bijbel wordt hij de spruiten genoemd. Een paar voorbeelden te noemen, denkt u maar aan Jesaja 4 vers 2. De 10 dagen zal des Heeren spruiten zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. En ook de kinderen die kennen wel die hele bekende tekst uit Jesaja 11 vers 1. Daar zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortel zal vrucht dragen. Scheut of een spruiten of een reisje. Iets heel kleins, iets heel teers. Zacharia 3 vers 8 wordt het ook genoemd. Ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. En om maar niet meer te noemen, ook in Zacharia 6 vers 12. Daar lezen we, zie je, een man die zal uit zijn plaats spruiten. En hij zal des Heere tempel bouwen. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Spruiten. Iets kleins, iets teers, iets wat geen boom is, wat wij vertrappen. Een uitspruitsel wat je zomaar midden in het gras kunt zien in het voorjaar als de bloemen weer naar boven komen. Hun gezicht laten zien. We gaan er zo gemakkelijk aan voorbij. En nu laat de Heer uit dat hele kleine, laat hij iets groots voortkomen. Ja, zelfs iets wat de geschiedenis van deze wereld op een onvergelijkbare wijze veranderen zal. Jezus, Christus, komt in deze wereld. Een telg, een twijgen uit die afgehouwen tronk van Isaïe. geen aanzien voor de mens, door God verwekt. Zo lezen we in onze tekst. Een kind wordt verwekt in de moederschoot. Zo is Christus gemeente verwekt in de schoot van Maria. Niet door toedoen van een man, maar de Heilige Geest heeft haar overschaduwd. Daarom dat heilige dat uit haar geboren zou worden, dat zou ook Gods zoon genaamd worden. De zoon van God. Met hem heeft God deze wereld bezocht met de opgang uit de hoogte. Zoals Zacharias daarvan in zijn lofzang heeft mogen zingen. Hij kwam als de zoon van God in het vlees. Hij kwam uit de eeuwigheid. Hij moest geboren worden in Bethlehem. Om als de Christus der schriften het werk van profeet, priester en koning te gaan doen. Gemeente, hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Want waarom moest de Heer Jezus in deze wereld komen? Waarom moest hij de hemel van zijn heerlijkheid verlaten? Wel, het was om Gods recht te vredigen, te vervullen en verzoening aan te brengen voor doodschuldige zondaren. God de Vader heeft hem daardoor verwekt in de moederschoot van Maria. Omdat zo dat welbehagen van de Vader door de hand van Christus gelukkig zou voortgaan. Het is een wonder van genade. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël. Op een wonderlijke wijze vervuld, die trouw nooit gekrenkt. Hij kwam uit de hoge hemel neer. Hij wilde mens worden. Zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Christus, hij heeft zich zo nameloos diep vernederd. Terwijl hij het geen roof behoefde te achten om God even gelijk te zijn. Maar de gestalte van een dienstknecht aangenomen. De eeuwige God gaf zijn eeuwige zoon tot de rantsoen voor velen. Christus kwam in de wereld om het enige offer aan te brengen dat voor God kan bestaan. En gemeente, zijn komst wordt ons elke keer weer gepredikt, opdat we zouden geloven dat het woord van God waar is. Want het is immers zijn komst bevestigt de beloften die de Heere gedaan heeft, ook onder het Oude Testament, aan de vaderen van den beginnen reeds. Dat de Vader hem in deze wereld gezonden heeft. En dat hij ons vlees en ons bloed heeft aangenomen. Van de Vader in deze wereld gezonden. De Vader heeft deze spruiten verwekt. De Vader van de Heere Jezus Christus heeft zijn enig geboren zoon gegeven. En opdat er een kerk zou zijn die ook vast zou gaan vertrouwen dat hij om Gods wil, om Christus wil, ook hun vader zal zijn. Want gemeente, wij, u en ik, we hebben God verlaten in het paradijs, nooit meer naar hem te vragen. En daarom zijn we van nature ook geen kinderen van God. Maar kinderen des toorns, dat hebben we onszelf waardig gemaakt. En daarom is Christus nu in de wereld komen. Om die toren van God te stillen. Om Gods gramschap te dragen. Om een gerechtigheid aan te brengen die alleen redt van de dood. Daarin toonde de Vader zijn onpeilbare liefde voor een wereld verloren in zonden en in schuld. De liefde van de Vader die zijn enig geboren zoon zond. Ook de liefde van de zoon die dat recht van God wilde vervullen. Hij wordt genoemd de rechtvaardige spruiten in onze tekst. En wat wil dat eigenlijk zeggen, een rechtvaardige? Wel gemeente, dat wil zeggen zonder zonde. Er stonden geen zonden in de weg. Zijn verhouding tot de Vader was een volkomen reine, heilige verhouding. Hij kon het zeggen, wie van u lieden overtuigt mij van zonde? Geen zonde gekend en geen zonde gedaan. Hij was zonder erfzonde, zonder dadelijke zonde, er nooit enig bedrog in zijn mond geweest. Hij vervulde op een volkomen wijze de wet. En hij bracht een eeuwige gerechtigheid aan. Gemeente, als de Heer en de mens door het werk van de Heilige Geest op de leerschool van de Heilige Geest neemt, dan gaan we het op Gods tijd verstaan dat geen mens gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet. En dat alles wat de mens probeert aan te brengen om God tevreden te stellen in zijn heilige recht, dat dat een eenmaal een tekort is voor de eeuwigheid. Dat doen we nog zo onze best. En dan spannen we ons nog zo in om door onze goede werken God te bevredigen. Maar het is alles te vergeefs. Dan krijgt deze spruiten waarde en betekenis. Als alle werk van een mens wordt afgesneden, dan is daar die spruiten. Dan is daar hij die door de Vader is verwekt. Hij die voortkwam uit de eeuwigheid. En die in de tijd wilde komen om de rechtvaardigheid Gods te vervullen en zondaren recht voor God te stellen. Dat deed hij door de zonde van zijn kerk op zich te nemen. Door de schuld van zijn kerk te betalen. Daarvoor gaf hij zijn leven tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises, tot een volkomen verzoening, zo beleidt de kerk des Heren, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Daarvoor gaf hij zijn bloed. Dat bloed van het Nieuwe Testament, dat betere dingen spreekt dan Abel. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dat bloed, gemeente, dat was nodig dat hij dat stortte, want God had het immers gezegd. Als ik het bloed zal zien, dan zal ik u voorbij gaan. Hebben we die rechtvaardige spruit in ons leven al nodig gekregen? Mag ik die vraag vanmorgen in stellen, gemeente. Want daar gaat het eigenlijk om in ons leven. Of we hem nodig hebben gekregen als een rechtvaardige spruiten. Of we als een arme zondaar de gerechtigheid hebben leren benodigen die Christus door zijn lijden en door zijn sterven heeft aangebracht. Als we nooit in ons leven onder het heilig recht van God hebben leren buigen en bukken, naar de mate waarin het de Heer betaamt ons daar te brengen. Maar als we nooit onder de vloek van de wet hebben leren buigen en hebben leren belijden dat het waar is. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen wat geschreven is in het boek de wet om dat te doen. Als we nooit een welgevallen hebben gekregen aan de straffen van onze ongerechtigheid, dan kunnen we wel over de schuld heen stappen. Maar dat doet de Heere niet. Dan kunnen we onszelf wel iets toerekenen. Kunnen we onszelf wel iets in de hand stoppen. En menen dat we met onze mondbelijdenis, met ons historisch geloof, met onze kennis van het woord, en noemt u het maar op, menen dat we daarmee voor God kunnen verschijnen. Maar dan lopen we, gemeente, mag ik het eens zo zeggen, in geestelijk opzicht lopen we naast onze schoenen. Elke keer is weer dat zelfonderzoek nodig in ons leven, of we werkelijk hem nodig hebben gekregen. Nee, dan behoren we niet bij die bezittende klasse die altijd alles maar heeft en alles maar weet en alles kan. Die zich ook niet wil laten waarschuwen. Maar dan weten we dat we behoren en dat beleven we ook bij degene waarvan de Heer heeft gezegd, ik zal mij doen overblijven. Een ellendig en een arm volk, maar dat op mijn naam zal vertrouwen. We kunnen ons maar één keer bedriegen op reis naar de eeuwigheid. Eenmaal komt Christus weer op de wolken des hemels. En dan zullen we allen voor hem geopenbaard worden voor de rechter van hemel en van aarde om weg te dragen hetgeen we in dit leven gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En als we dan de weg geweten hebben en die weg niet bewandeld hebben, hem niet nodig hebben gekregen, geliefden, dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Dan zal ook het woord van God wat we gehoord hebben tot in, ook van vandaag tot in alle eeuwigheid tegen ons getuigen. De spruiten. Hij is door de Vader verwekt in de schoot van Maria. Gekomen in de volheid des tijds om koning te zijn. Onze tweede gedachte. Ik zal de David de rechtvaardige spruiten verwekken. Die zal koning zijn. De regeren. En voorspoedig zijn. Ja, maar Jeremia. Nou heb je het toch bij het verkeerde eind. Want de Heer Jezus, hij werd toch geboren. Hij kwam toch in onze menselijke gestalte. Hij heeft ook ons vlees en ons bloed aangenomen. Hij is toch niet geboren als een koning? Want een koningskind leg je toch niet in de voederbak van een beestenstal? Een koning hoort thuis in een paleis. En een koning die regeert, die heeft ook aanzien. Daar kijk je tegenop. En zo'n kind in de kribbe heeft geen enkel aanzien. Een kind als elk ander kind. Bovendien in zulke armoedige omstandigheden. En toch, gemeente, een koning. De engel, die heeft tegen de herders gezegd, u is heden geboren de koning. De koning der Joden. En de wijzen naar het oosten, die kwamen om. Maar waren ze naar op zoek? Waar is de geboren koning der Joden? Op vele plaatsen, ook in het Oude Testament, wordt hij koning genoemd. Denk bijvoorbeeld aan Zacharia 9, vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Zie, uw koning zal u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op het veulen. Een jong ezelin. Er zit ook wel iets ongerijms in. Iets tegenstrijdigs. Een koning, rijdende op een ezel. Een vervoermiddel voor de armen. En toch een koning. Hoe kan dat dan? Wel, gemeente, deze koning is zo'n geheel andere koning dan een aardse koning. Ook zijn koninkrijk is zo geheel anders dan aardse koninkrijken. Een aardse koning vertoont zich in zijn luister, in zijn heerlijkheid, in zijn aanzien, in zijn kleding, in zijn woning. En als het goed is ook in zijn handelen, in zijn wandel, om op een rechte wijze te regeren. En ook een voorbeeld te zijn voor zijn onderdanen. Deze koning die zal koning zijn en hij zal regeren. En hoe zal hij dan regeren als hij geen enkel aanzien heeft? Als zijn verschijning geen respect afdwingt? Als je niet voor zo'n koning zou neerknielen die daar ligt als een kind in de kribbe van Bethlehem? Hoe zal deze koning dan regeren? Niet door zijn legers, maar door zijn woord en door zijn geest. Hij is een koning die dat koninkrijk, zijn koninkrijk niet opricht in deze wereld, in de harten van mensenkinderen. Het is een geestelijk koninkrijk, het is een eeuwig koninkrijk. En gemeente, een van de taken die een koning altijd moest doen was het volk voorgaan, ook in de strijd tegen de vijanden, om samen met zijn volgers de overwinning te behalen. En deze koning, die gaat voort om zijn overwinning te behalen door zachtmoedig te rijden op het woord van zijn waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Zo gaat hij grote daden doen. Want het is een grote daad. Een grotere daad. Zelfs dan de overwinning van de wereld door Alexander de Grote. Om het hart van een mens te overwinnen. Een mens die dood is door de zonden en in de misdaden. En die de deuren van zijn hart heeft gebarricadeerd. Die zich verzet tegen God in zijn vijandschap. Gemeente, dat is een, van mensen uitgezien, is dat een onmogelijk werk om zulk een hart te openen voor het woord van God. Om zulk een hart aan stukken te slaan. Onze vaderen die vergelijken het met de schepping van de wereld. Dat werk van de herschepping. Dat werk van dood levend maken. En hoe doet de Heere dat dan? Wel, dan voegt hij bij dat woord de werking van zijn Heilige Geest. Die brengt dat woord in het binnenste van het hart van een mens. Daardoor vergadert de Heere zijn onderdanen. En rukt ze uit de dood tot het leven. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar en tot zijn heerlijk licht. Hij brengt ze aan zijn gezegende voeten waar de tegenstand, de vijandschap moet worden ingeleverd. Hij brengt ze daar waar ze gaan vragen: Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Bent u daar al eens gebracht? Is dat ook uw gebed wel eens geworden? Heere, wat moet ik toch doen om zalig te worden? Want gemeente, die koning, die legt de zijnen niet aan zijn voeten om ze daar te verderven, om ze daar, maar juist om ze daar te behouden. Oh, zeker. Als hij naar recht zou handelen, dan zou hij ze om moeten brengen. Maar hij handelt met hen naar zijn genade. Nee, dat wil niet zeggen dat de Heer dan van zijn recht afstapt. Maar met behoud van Gods deugden bewijst de Heer zijn genade aan verloren zondaren. En die verloren zondaren die zo aan de voeten van de Heer worden gebracht, die gaan hem ook erkennen als de koning der koningen en als de Heere der heren. Die gaat heerschappij over hen hebben. Hoe dan? Wel, gemeente, en dan moet u uw hart er maar eens naast leggen vanmorgen. In plaats van gehoor te geven aan ons eigen verdorven verstand, in plaats van gehoor te geven aan de influisteringen van de vorst der duisternis, mensenmoorden van de beginnen wat de mens van nature doet, gaat zulke mens vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want dat koninkrijk van deze spruiten, gemeente, dat is niet alleen een eeuwig koninkrijk, maar dat is ook een koninkrijk waarin de waarheid heerst. En waar het ook om waarheid gaat. En niet om de leugen. Dan komt de mens erachter dat hij regeert recht naar recht en naar gerechtigheid. En dat hij zo anders doet dan de vorst der duisternis. Die vorst der duisternis die regeert zijn onderdanen met een harde hand. En die doet niets liever dan die onderdanen meesleuren naar het eeuwig verderf. Naar de plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden. Naar de eeuwige duisternis. En hoe doet dan deze spruiter dat als koning? Wel, gemeente, hij neemt zijn kinderen, zijn onderdanen bij de hand. En hij leidt ze door zijn geest door de woestijn van het leven. Waarom doet hij dat? Wel, omdat hij ze gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed. Omdat ze zijn onvervreemdbaar eigendom zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Daarom is het zo anders in zijn koninkrijk. Daarom was het ook zo anders dan in het rijk van die goddeloze koningen van Juda. Die gingen het volk voor in het afwijken van de Heere, in de afgodendienst, in het zich verzwageren met de omliggende volkeren. Maar deze koning, die schrijft zijn wet in het hart van zijn onderdanen. En ze krijgen die wet hartelijk lief. Waarom? Wel omdat het de wet is van hun koning, van hun heren, van hun God en van hun koning. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. Ook daaraan kunt u zien, merken of het u werkelijk in uw leven om de Heere te doen is. Want gemeente, daar waar de Heere werkt, Dan kan het niet anders dan krijgen we God lief. Ook al kennen we hem niet. Dan krijgen we zijn woord lief. Dan krijgen we betrekking op zijn volk, op alles wat van God is. Dan gaat ons hart uit vanwege het spreken van de Heere. Dan gaan we met verlangen naar de kerk of de Heer ons een woord zou willen geven vanuit zijn woord. Tot onze ziel zou willen spreken. Want immers die koorden van goddelijke zondagslieden waar ik al eens eerder over gesproken heb. Om het hart geslagen. Die trekken altijd weer heen naar de Heere en naar zijn dienst. En die geboden die we in onze natuur staat misschien wel zo zwaar vonden, al die wetten en al die regels. Nee, die worden dan niet zwaar, maar die worden juist licht. Want alles wat je uit liefde doet, gemeente, dat is licht. Dat is niet zwaar. Op een hartelijke lust en liefde in het hart om naar al de geboden van God te wandelen. En dan krijgen we die spruiten nodig. Beminnelijk vorst, wiens schoonheid hoog is te loven. En die al het schoon van de mensen ver te boven gaat. En die schoonheid, gemeente, die is niet gelegen in aardse pracht of in aardse heerlijkheid. Maar die schoonheid is gelegen in geestelijke waarden. Die schoonheid is juist daarin gelegen dat hij zich zo diep wilde vernederen. Dat van hem gezegd moest worden geen gedaante nog heerlijkheid. Geen gestalte dat we hem zouden hebben begeerd. En eigenlijk was als verbergende het aangezicht voor hem de man van smarten. Verzocht in krankheid. Gemeente, de schoonheid van deze spruiten, van deze koning, ligt in het feit dat hij als borg en als middelaar alles wilde doen wat nodig is om God te bevredigen in zijn heilig recht. En dat voor een ellendige, voor een arme zondaar die geen nagelschrapsel heeft om tot zijn zaligheid toe te doen. Die alles heeft kwijtgeraakt waarop hij zijn vertrouwen stelde, zijn verwachting stelde. En voor wie er maar één ding overblijft. Ik blijf de Heere verwachten. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Die borg. Die middelaar, die toont zijn onfeilbare en zijn onpeilbare liefde tot een arme zondaar. Want gemeente, dat gaat immers van hem uit. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En die koning die regeert. Die regeert van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einde van de aarde. Hij regeert in het bijzonder over degenen die hij van eeuwigheid van de Vader gekregen heeft. Die hij in de tijd opzoekt door zijn woord en door zijn geest. Die hij toebrengt tot de gemeente die eenmaal zeker zalig worden zal. Die aan zijn voeten terechtkomen, aan zijn armen in zichzelf. Maar die daar iets van de rijkdom die er in Christus is gaan leren verstaan. En ze gaan het ook verstaan dat ze een koning hebben. Die meer doet dan al die godvrezende koningen van Israël en van Juda samen. Die waren er ook. Deze koning die beschermt zijn onderdanen. Door zijn almachtige kracht tegen al de machten van de boze. Hij zal niet toelaten dat de poorten van de hel zijn gemeente zullen overweldigen. En de onderdanen van deze koning, die kunnen zich soms zo arm, zo nietig, zo krachteloos gevoelen in zichzelf. Maar waar het geloof doorbreekt en er iets gezien mag worden van deze koning, dan gaan ze het verstaan wat vijand tegen hem zich kan. Zijn hand, zijn onweerstaanbare hand zal hen wegdoen van voor zijn aangezicht. Omdat het niet alleen de vijanden van zijn kerk zijn, maar omdat het ook zijn vijanden zijn. Deze koning die zorgt voor de zijnen. Hij regeert. Nee, niet de duivel. Maar deze koning die regeert naar recht en naar gerechtigheid. En eens, gemeente, komt er een tijd dat al zijn vijanden aan zijn voeten zullen liggen. Al degenen die zich hebben verheven tegen zijn komst, tegen de komst van zijn koninkrijk, al degenen die niet hebben gewild dat hij koning over hen zou zijn, die zal hij met een ijzeren scepter verpletteren en wegdoen in de eeuwige duisternis. Maar degenen die hem nodig hebben gekregen, in wie hart en in hun leven dat nieuwe leven is verwekt door God zelf, die in het uur van de wedergeboorte van dood levend zijn gemaakt, die de Heer getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar en tot zijn heerlijk licht, in welke stand van het leven dan ook, waardoor is de Heer ook vrij in om de een van zijn kinderen meer te doen verstaan van zijn profetische bediening, de ander meer van zijn priesterlijke bediening en de derde meer van zijn koninklijke bediening, maar hoe dat ook mogen zijn, gemeente. Maar al de onderdanen van deze koning, die zal hij eenmaal tot zich nemen in de eeuwige heerlijkheid. Er zal er niet één van hen zal er achterblijven. Ze hebben immers het koningskleed van hem ontvangen. Dat is de mantel van de gerechtigheid. Dat zijn de klederen des heils, waarin ze zich bij ogenblikken hebben mogen verblijden en verheugen aan deze zijde van het graf. En daarom zien ze bij tijden en bij ogenblikken uit naar hem, om hem te mogen aanschouwen zoals hij is, in al zijn middelaars heerlijkheid, waarvan ze hier aan deze zijde van het graf maar iets hebben gezien, want we kennen maar ten dele. Het is hier alles met zonde bevlekt en onvolkomen. Het geloof is maar ten dele, maar gemeente, dat geloof dat zal overgaan dan in aanschouwen en de hoop in vervulling. En de liefde die blijft, de liefde die bij de aanvang is uitgestort in het hart door de Heilige Geest. Die liefde is de blijvende band met de koning van de kerk die nu zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Die koning die ons het zalig lot verre boven alle goon kan schenken. Ja, en die koning die doet zijn werk. We gaan naar onze derde gedachte. Maar we gaan hier samen nog zingen uit Psalm 48. En dan van het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. En wat er verder volgt in het vierde van Psalm 48. Thank you. ruiten, we stonden stil bij zijn afkomst, bij zijn koningschap en letten nog kort op zijn werk. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Gemeente, de koningin van Scheba heeft tot Salomo gezegd: geloof, zij de Heere uw God, die behagen in u heeft om u op de troon van Israël te zetten, omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint. Daarom heeft hij u tot koning gesteld om recht en gerechtigheid te doen. Dat God van koning Salomo. De dichter van Psalm 72 heeft er ook op een rijke wijze van gezongen. Van het koninkrijk van Salomo waar recht en gerechtigheid mocht heersen. Maar meer dan Salomo is hier. Jeremia die profeteert van hem die recht en gerechtigheid zal doen op de aarde, op de gehele aarde. Jeremia die profeteert van hem die gezegd in mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En nu heeft de Heer aan de koning van Juda een opdracht gegeven om recht en gerechtigheid te doen. 22e hoofdstuk. Daar kunnen we het ook lezen. In het derde vers zo zegt de Heere: doet recht en gerechtigheid en redt de beroofde uit de hand des verdrukkers en onderdrukt de vreemde. De vreemdeling niet de wees, nog de weduwe, doet geen geweld en vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats. Maar de vorsten van het huis van Juda hebben dat niet gedaan. Het recht struikelde op de straten. Mensen werden verdrukt, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die werden onderdrukt. Geweld werd gepleegd, onschuldig bloed werd vergoten. Maar dat doet deze koning niet. Hij regeert naar recht en naar gerechtigheid. En gemeente, dat betekent niet alleen dat hij aan de vijanden recht zal doen, dat hij het oordeel naar recht ook over al zijn vijanden zal uitvoeren, maar dat hij ook aan zijn kinderen recht zal doen. Als ze tot hem bidden: strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Want gemeente, daarin dat ze hem tot een hulp nodig hebben, daarin wordt hij verheerlijkt. We hebben te doen met een God die recht is in al zijn weg en werk. En daarom vraagt hij ook van zijn kinderen om in de wegen des Heren te wandelen. Recht de wegen te gaan. En als ze dat niet doen, dan bezoekt de Heer ook in het leven van zijn kinderen de zonde. Denk u maar eens aan David. Toen hij zondigde met Batseba, toen ging hij niet een rechte weg. Toen deed hij geen recht en ook geen gerechtigheid. We hoeven dat allemaal niet uit te breiden vanmorgen. Zo doet de Heer ook recht en gerechtigheid in het leven van zijn kinderen. Als ze van de Heer afwijken, dan bezoekt hij hem met de roede. Zijn eigen gekozen wegen gaan. Als we de Heer weer zo kunnen vergeten, dagen zonder getal. Als ze murmureren en opstaan tegen de Heer en als ze met hen wegen houden, tegen hun vlees en tegen hun bloed ingaan. Ze maar niet willen bukken en buigen voor God in het stof. Als ze maar niet genoeg hebben aan de genade Gods. Gemeente, dan komt de Heer, die komt hen voor met zijn kastijdende hand. Opdat ze zo door hem weer worden gebracht in het spoor van zijn gerechtigheid, van zijn geboden. Want in het wandelen in het spoor van zijn geboden, dan krijgt de koning Immers de eer die hem toekomt. Dan krijgt hij de eer die altijd in volkomen gehoorzaamheid aan zijn vader zijn weg wilde gaan. En hij krijgt, gemeente, een kind, een gezicht op de gerechtigheid die er bij God vandaan is in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Dan krijgt een kind in afhankelijkheid van de Heere, een kind dat met lege handen bij de Heere terechtkomt. Een gezicht op hem die Jeremia ook in dit hoofdstuk mag profeteren als de Heere onze gerechtigheid. Dan krijgt een kind kracht door de zien op hem, wiens bloed reinigt van alle zonden. Dan krijgt een kind geloof in het kinderdeel dat Christus voor hem of voor haar heeft verworven. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Zie gemeente, dan krijgt dat kind zijn van de Heere gestalte in het leven van Gods kinderen als ze in een weg van recht en van gerechtigheid achter de Heere leren aankomen. Door bezaaide, door onbezaaide wegen, door goed gerucht en door kwaad gerucht. Als de Heere ze leidt door zijn geest in het rechte spoor achter hem aan en ze mogen zien op de overste leidsman en voleinden het geloof, Jezus Christus, die om de vreugde en voorgestelde het kruis heeft verdragen en schande veracht, en die nu gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Dan zegt dat kind, dan zegt: Heere, wat bent u goed. Wat bent u goed voor dat kind, dat het elke keer weer verknoeit. Voor dat kind dat het elke keer weer verzondigt. Voor dat kind dat zich elke keer weer in de duisternis begeeft. Omdat het het licht niet nodig heeft. Maar bent u goed, Heere, dat u dan dat kind toch weer oproept. En tegen dat kind zegt: wie is er onder uw lieden die naar de stem van mijn knecht hoort, die in de duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Dan wordt het hart weer verlevendigd door de bediening van Gods geest en van zijn woord. Dan springt het hart van vreugde op in de Heere, in de wetenschap dat er een God in de hemel is die om Christus wil ook hun God en hun Vader wil zijn. Een getrouw God, ook een gewillige God. Waarom? Wel, omdat die spruiten de schuld heeft verzoend. Omdat die spruiten de zonde heeft gedragen en genageld aan het vloekhout der schande. Omdat die spruiten de weg heeft geopend weer naar de hemel, weer terug naar de gemeenschap van God. Weer gebracht heeft tot de kennis van die geheel enige God, de schepper van de hemel en van de aarde, die van eeuwigheid in zichzelf bewogen was om zondaren zalig te maken met behoud van zijn goddelijke deugden, en daarom zijn enige geboren zoon gezonden heeft in deze wereld. Gemeente, wat is dat volk gelukkig dat deze spruiten als profeet heeft leren kennen, die door zijn profetische bediening heeft ontdekt aan schuld en aan verlorenheid, maar die ook iets heeft leren kennen van zijn priesterlijke bediening, dat hij niet alleen de weg ons predikt, maar dat hij ook de weg is, de weg, de waarheid en het leven, omdat hij zichzelf gaf tot de rantsoen voor velen tot in de dood, plaats bekledend als borgenmiddelaar om de toren van God te stillen en Gods gramschap te blussen. En die hem ook bij de aanvang hebben leren kennen als de koning der koningen en als de Heere der heren. Die zich door zijn hand willen laten leiden. Omdat ze het aan de weet zijn gekomen dat ze geen ogenblik aan zichzelf zijn toebetrouwd. En zo vaak met de dichter van Psalm 119 moeten getuigen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar die leidsman, die herder, die laat hen niet in de steek. Die zal ze leiden door de woestijn van het leven. En zal ze eenmaal brengen in de eeuwige gelukzaligheid. Wat ongelukkig, wat ellendig, gemeente, als we niet door hem worden geregeerd in de weg van recht en van gerechtigheid. Als onze zonden niet verzoend zijn in dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus in een rechte weg, in de weg van bekering en geloof in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, dan zal die straffende gerechtigheid van God ons in die grote dag der dagen tot in alle eeuwigheid verteren. Want de Heere die zal de zonde geenszins onschuldig houden. Dan kunnen we niet aankomen met: Heer, ik heb in uw naam gepredikt. Ik heb in uw naam duivelen uitgeworpen en noemt u het allemaal maar op, gemeente. Maar dan zal het erop aankomen of dat we aan deze zijde van het graf hebben leren bukken en buigen voor Gods heilig recht. En dat bloed van de gerechtigheid van Christus hebben nodig gekregen tot verzoening van onze zonden en tot bedekking van onze schuld. Het gaat erom of dat we weer recht voor God zijn gesteld. Niet door onze eigen werken, niet door onze eigen vroomheid, door onze eigen gerechtigheid, maar door het geloof in de gerechtigheid van Christus die alleen redt van de dood. Want hij komt om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. En gemeente, omdat hij nu de God is van de sterkte van zijn kinderen, daarom zal hij al zijn kinderen recht doen. Hun twistzaak zal hij twisten. Hij zal de oprechten van gemoed zijn recht vertonen, waar ze op vertrouwen. Daarom zal dat volk niet eeuwig in de ballingschap omzwerven, maar in het licht des levens wandelen, bij ogenblikken aan deze zijde van het graf, en straks tot in alle eeuwigheid, daar waar geen duisternis meer gevonden zal worden. Maar de werkers van het kwaad, die zullen vallen in een jammerstaat, waarin ze hulpeloos sterven. Amen. Heere, zou u uw woord willen zegenen aan ons alle hart, thuis of hier in de kerk? Hoe dan weet u wat in ieder van ons nodig heeft? Maar dat we tot die spruiten zouden leren benodigen en die spruiten zouden leren kennen in ons leven als het allerhoogste en als het eeuwig goed, want zonder zal het toch niet gaan, Heere. Zonder dat zullen we toch voor u niet kunnen bestaan en voor u kunnen verschijnen. Bindt u het gewicht daarvan maar op ons aller hart, dat er een haasten en een spoeden mag zijn om des levens veel bij aan en bij voortgang. Wil al het zondige genade verzoenen. Was en reinig ons in het alles reinigende bloed van de Zoon van uw liefde. Breid uw vleugelen over ons uit, ook in het verdere van deze dag. Wilt u over ons waken, de gemeente ook weer bij vernieuwing samenbrengen in uw huis. Onder de verkondiging van uw heilig woord, we bidden het u om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte van Psalm 36 en daarvan het derde vers: bij u, Heer, is de levensbron. uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. We maken u namens de kerkraad nog bekend dat vanmiddag dominee Verwij zal voorgaan om 16:30, het is 16:30. Volgende week zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn. In de avonddienst zal om 19:00 dominee Brons voorgaan. Donderdagavond 10 december zal dominee F. Mulder voorgaan om 19:30. Vrijdagavond 11 december zal de kerkenraad vergaderen. Gelegenheid op bezoek naar afspraak met de scriba. Aanstaande dinsdagavond zal de vrouwenvereniging haar kerstbijeenkomst houden in de kerkzaal. Met deze bijeenkomst kan meegeluisterd, meegekeken worden. Aanvang 20:00, dus 8:00. Dit alles zo de Heere wil. En we leven, we zingen 36 vers 3. ontvangt de zegen des Heren en gaat daar naar heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.